Ik zal even wachten tot. Ja, hij staat er, het kerstgevoel. Ja. Toen Yvonne mij vroeg: waar ga je het eigenlijk over hebben met kerst? Gisteren. Toen zei ik: dat weet ik nog niet. Dus. De boodschap die je nu krijgt, en die mag 20 minuten duren ongeveer, die heb ik vandaag binnengekregen. Maar ik heb hierbij gezet het kerstgevoel. Ja, wat is het kerstgevoel? Ik heb die term deze maand een paar keer horen vallen, in december. Het decembergevoel of het kerstgevoel. En ja. Ik denk dat dit wel een goed beeld is van het kerstgevoel, zoals dat in de wereld in ieder geval gevoeld wordt. Kerstgevoel, gezelligheid, saamhorigheid, liefde, gezelligheid, lichtjes en noem maar op. Samen eten, samen bij elkaar zijn, geborgenheid. Ja, dat heeft allemaal, denk ik, met het kerstgevoel te maken. We hebben dat hele kerstfeest een beetje geromantiseerd. Maar zo romantisch was dat hele feest niet. We hebben er al iets van gehoord. Jozef en Maria, die moesten van Nazareth naar Bethlehem, een tocht van zo'n 140 kilometer. Maria, hoogzwanger, kwamen in Bethlehem, gingen van de ene herberg naar de andere en er was geen plaats voor hen. En uiteindelijk werd Jezus geboren in een grot of een stal en gelegd in een voerbak voor de dieren. Er is helemaal niets romantisch bij aan. Maar wij hebben dat hele feest, daar hebben we echt een romantisch feest van gemaakt. We hebben dat helemaal ingekleed, zodat het in ons plaatje past eigenlijk. En zo viert de wereld kerst. Ik zeg bewust de wereld. En ik zeg niet dat dat verkeerd is hoor, dat u zegt, ik ga daar naar huis, ik heb een gezellige kerstboom, ik heb de open haard aan en noem maar op. Helemaal niks mis mee hoor. Dus ben niet bang dat ik uw kerstgevoel wil afnemen hier. Maar dit is zoals de wereld kerst viert. En als je goed naar het plaatje kijkt, dan zie je dat Christus plaats heeft gemaakt voor de kerstman. Ik weet niet of u hem ontdekt hier. Linksonder staat hij. Hier in de katholieke zuiden hebben veel mensen nog een kerststal daar staan. Maar ook die kerststal die heeft al veel plaats gemaakt voor een kerstdorp of voor de kerstman. Maar voor de Heer Jezus, die vind je eigenlijk niet meer terug in het kerstverhaal. Dus we hebben gedacht, en ga dat hele stuk niet meer opnieuw lezen. Twan heeft er bij zijn keizer Augustus, de Romeinse keizer, die had opdracht gegeven dat iedereen geteld moest worden en naar zijn vaderstad moest. En Jozef en Maria die gingen dan van Nazareth naar Bethlehem. En dan verwacht je een hoogzwangere vrouw, laat ik maar zeggen meisje, want ze was waarschijnlijk pas 16 of 17 jaar. Als je dan hoogzwanger komt, dan wil je toch graag een plaats van geborgenheid. Als we dat andere plaatje zien, een plaats van warmte. Een plaats van liefde, waar je welkom bent. Maar Jozef en Maria, dat weten we uit de geschiedenis, die waren arm. En waarschijnlijk werd de prijs omhoog gedaan. Dat zien we hier ook als er een of ander concert van André Rieu in Maastricht is. Dan komt van het hele land komen mensen naar Maastricht. Ja, en probeer dan nog maar eens een hotel of een bed en breakfast te krijgen. Nou, die krijg je misschien wel. Betaal je wel de dubbele prijs. En dat was toen waarschijnlijk niet anders dan vandaag. Klopte je bij een herberg aan, dan moest je een flinke prijs betalen. We weten dat Jozef en Maria waren maar arme mensen. En ze kwamen bij de herberg en er was geen plaats in de herberg, staat er. Kijk, houd het even vast. Kerst is er bij u plaats voor Jezus. Ik zeg, ik wil dat kerstgevoel niet afnemen hoor. Maar wij mogen ons best afvragen, is er in mijn hart, is daar wel een plekje voor de Heer Jezus? De volgende. Ik vond dat wel een mooie. En toen we die uitnodiging kregen, het was me nog helemaal niet opgevallen van de Bijbelgemeente. En die uitnodiging lag op de kersttafel, op de tafel hiervoor. En die is in de buurt ook rondgebracht, als ik het goed begrepen heb. Dan staat er ook een kribbe op, net zoals hier. En de schaduw van het kruis. Was me helemaal niet opgevallen. Ja, hier staat het iets beter. Maar die staat ook op de uitnodiging. En de schaduw van het kruis. Je ziet vanaf de geboorte tot het einde van de Heer Jezus, zijn leven op aarde, zie je dat die schaduw van het kruis, die lag er al in de kribbe. Er was geen plaats voor de Heer Jezus, je werd geboren in een voerbak. Als je het andere evangelie leest, het Matthäus-evangelie, ja, dan wordt hij voorgesteld als de koning van de Joden. Dan komen geen herders, arme herders op bezoek, nee, dan komen wijzen uit het oosten, magoi, wijze mannen uit het oosten, die die hele reis van Perzië of Babylonië gemaakt hadden van wel een half jaar lang. Wij vinden het al lang als we 20 minuten of een half uurtje naar een samenkomst moeten rijden, naar een kerstdienst, om de Heer Jezus te aanbidden. Nou, deze mannen, die hadden wel een half jaar gereisd met hun kostbaarheden voor de koning der Joden. Een gevaarlijke reis. Heel gevaarlijk. Dus deze mannen die waren gekomen om hem te aanbidden. Dat zie je in het Matthäus-evangelie. En dan komen ze in Jeruzalem en dan hoort Herodes, want het heel Jeruzalem staat op zijn kop, hoog bezoek. En ze vroegen zich allemaal af, wat is er aan de hand? En Herodes die vraagt, die laat die wijze mannen bij hem ontbieden. En hij vraagt hen wat ze eigenlijk komen zoeken. Ja, wij komen de koning van de Joden zoeken. We hebben zijn ster gezien in het oosten en wij zijn gekomen om hem eer te bewijzen, om hem te aanbidden. Ja, dat was niet de boodschap die Herodes wilde horen. En Herodes die zei, nou dan laat ik de schriftgeleerden wel komen en die kunnen vanuit de Bijbel wel duidelijk maken waar hij geboren is. Want hier is hij niet geboren, in Jeruzalem, de stad van de grote koning. Nee, op een steenworp afstand, daar in Bethlehem, daar was hij geboren. En nu waren ze een half jaar later, als deze geschiedenis hier in de kribbe verteld. Dus Jezus was als een kind, die kon al kruipen of misschien de eerste stapjes al zetten toen. Nou, die wijzen die zijn naar Bethlehem gegaan, ze zagen een ster. En wat deden de schriftgeleerden, de religieuze mannen van die tijd en de fariseeën? Zij bleven in Jeruzalem. Niemand die met hun meeging. En toen maakte God aan die wijze duidelijk, want Herodes wilde dat kind vermoorden. Want dat was een gevaar voor zijn troon. Dus toen gingen die wijzen via een andere weg weer terug. En God had duidelijk gemaakt aan Jozef dat ook zij moesten vertrekken. En ze vluchtten toen naar Egypte. En wat gebeurde vervolgens? Herodes liet alle kinderen van 2 jaar en onder alle jongetjes liet hij vermoorden. En dacht daarmee het kind ook uit de weg geruimd te hebben. Dus je ziet vanaf de kribbe zit die schaduw van het kruis. En het Johannesevangelie zegt dan, we hebben gezongen over het licht van de wereld. Het Johannesevangelie zegt, hij kwam tot de zijnen, of het zijne, het Joodse volk, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem hebben aangenomen, hun heeft hij het recht gegeven om kinderen van God genoemd te worden, staat daar. Maar vanaf zijn geboorte tot zijn kruis was de Heer Jezus niet welkom. Wij begrijpen dat niet, denk ik. Kunt u het zich voorstellen? Nu moet u even verplaatsen, Jezus was nu geen kleine jongen meer, geen baby, hij was een volwassen man. Ging het land in, predikte het evangelie, genas elke ziekte. Hij dreef demonen uit, of je nu blind of doof was, of verlamd was, of je nu melaats was. Hij genas alle die bij hem gebracht werden. Maar toch hebben de zijnen hem niet aangenomen en uiteindelijk is hij gekruisigd. Dat is daar de schaduw van het kruis. Kijk, Luther heeft dus gezegd, als je God wilt leren kennen, moet je in de kribbe kijken en dan naar het kruis. Ja, dat zijn van die nadenkertjes. Ik moet even op de tijd letten, ik weet het al helemaal niet meer, maar goed. Wanneer ik begonnen ben, maar als je God wilt leren kennen, moet je in de kribbe kijken en dan naar het kruis. Dat zijn van die uitspraken, daar moet je wel even over nadenken. Wat bedoelt Luther daar nou mee? Als je God wilt leren kennen, dan moet je in de kribbe kijken en dan naar het kruis. Ja, als je iets van de Heer Jezus, van zijn leven kent, hij heeft gezegd, niemand heeft God gezien. De enige geboren zoon in de schoof, die heeft hem verklaard. En als Thomas menig vraagt in Johannes 14, laat ons de Vader zien, dan zegt de Heer Jezus, ben ik nu zo lang bij en je kent mij nog steeds niet. Kijk, als u God wilt leren kennen, ik heb daarboven gezegd in het Matthäus-evangelie, daar wordt gezegd, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Kijk, de kerstboodschap die is algemeen bekend in de wereld, dat Jezus geboren is. Maar Jezus was niet zomaar een mens. Hij bestond voordat hij mens werd als de eeuwige Zoon van God, God de Zoon. En zo wordt hij voorgesteld in het Johannes-evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En op een gegeven moment staat er in het woord, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van een eengeborene, hij is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond, getabernakeld staat daar. Hij heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Je kent de tabernakel, was een tent die met het volk Israël door de woestijn ging en daar woonde God in. Hij heeft onder ons getabernakeld gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dus als je tot verwondering wilt komen, dan moet je eerst eens gaan knielen bij het kruis. Paulus schrijft in de Galatenbrief, in de volheid van de tijd zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Nu ruim 2000 jaar geleden vond God de tijd rijp om zijn zoon naar deze aarde te zenden. En waarom zou die dat doen? Ja, als ik aan u vraag, waarom moest Jezus nu naar deze aarde komen? Waarom denken wij elk jaar met Kerstmis aan de geboorte van de Heer Jezus? Waarom moest hij komen? U hoeft die vraag van mij niet te beantwoorden. Misschien vragenuurtje, maar ik zal het u zelf zeggen. In het Matthäus-evangelie, daarom is het goed om die evangeliën goed naast elkaar te leggen. Het Matthäus-evangelie wordt gesproken over de geboorte van de Heer Jezus. In het Lucas-evangelie wordt gesproken over de geboorte van de Heer Jezus. In het Marcus-evangelie niet, want dan wordt hij voorgesteld als de dienstknecht. De afkomst van de dienstknecht is niet zo belangrijk. Die is gekomen om te dienen. Maar als je nu gaat zien waarom de Heer Jezus is geboren, en met deze evangelie wordt dat, die boodschap wordt overgebracht naar Jozef, dat hij gekomen is om zijn volk te behouden van hun zonde, of te verlossen van hun zonde. Daarom is hij gekomen. Om mensen te verlossen van hun zonde. Ja, en nu wordt het een beetje serieus, nu wordt het ernstig. Want nu is de boodschap, en de Heer Jezus zegt dat zelf, als je hem niet aanneemt, dan zul je sterven in je zonde. Wil je God leren kennen, dan moet je Romeinen 5 eens een keer nalezen. Je moet het nu niet doen, je mag dat thuis best nalezen, Romeinen 5. Daar staat dat God zijn liefde voor ons gegeven, bewezen heeft, doordat hij zijn zoon gezonden heeft toen wij nog zondaars waren, toen wij nog vijanden waren, toen wij helemaal niets van God wilden weten. Dat is Gods liefde. Hij had zijn zoon niet hoeven te sturen. Dan waren we allemaal, iedereen zoals we hier nu zitten, groot of klein, rijk of arm, zwart of wit, maakt niks uit. We zouden allemaal voor eeuwig verloren zijn gegaan. Want als er ook maar één mens zou zijn geweest die de eeuwigheid zou kunnen verdienen, dan had de Heer Jezus niet hoeven te komen. Maar Paulus zegt, alle hebben gezondigd, komen tekort aan de heerlijkheid van God. Dus daar leren wij God kennen, bij de kribbe. Dus daarom zijn wij hier één keer per jaar, en Twan heeft het al gezegd, wij vieren eigenlijk elke zondag kerst. Denken we eraan dat de Heer Jezus mens is geworden, dat hij ook voor ons is gestorven. Dan heb je de Goede Vrijdag en de Witte Donderdag en die feest ook allemaal mogen heten. En het Paasfeest, dat hij uit de dood is opgestaan. Pinksterfeest, dat hij verheerlijk zit aan de rechterhand van God en Gods geest uitgestort heeft. Nou, dat zijn allemaal mooie feesten. En nu ga ik terug naar het eerste plaatje. Is er bij jou, bij u, bij jouw plaats voor Jezus? Dat is heel belangrijk. Vooral in deze tijd. Want alles wijst erop, ik zal er dadelijk wel mee eindigen, dat het niet meer zo heel lang duurt. We hebben nu 4 kaarsjes, advent, die wijzen vooruit naar de geboorte, de eerste komst van de Heer Jezus. Maar er zijn andere tekenen als die kaarsjes. De Heer Jezus heeft die tekenen zelf besproken, onder andere in Matteüs 24, die vooruitwijzen naar zijn tweede komst. En dan komt hij niet als een babytje in de kribbe, dan moet hij Openbaring 19 lezen, waar hij voorgesteld was komende, die rijder op het witte paard en een groot tweesnijdend zwaard komt uit zijn mond, hij heeft ogen als een vuurvlam. En noem maar op wat er staat. Dan komt hij om te oordelen. Maar hij komt wel met al zijn heiligen. Met alle die hem toebehoren. Komt hij dadelijk terug. Nou, en als je de Bijbel een beetje gaat lezen en een beetje gaat begrijpen, dan hoef je niet bang te zijn wat er nu in deze tijd gebeurt allemaal. Want ik zeg, dat is beangstigend. Daar kun je echt wel bang voor worden. Maar anderzijds zegt de Heer Jezus, als je deze dingen ziet gebeuren, hef dan je hoofd op, want weet dat de komst van de Zoon des Mensen nabij is. Dat is waarin wij nu leven. Corrie ten Boom heeft gezegd, en daarom ik zeg het haar na, al zou Jezus 1000 maal geboren zijn in Bethlehem en niet in mijn hart, dan zou ik toch verloren gaan. Kijk, het is net als met die schriftgeleerden. Die konden precies vertellen vanuit de profeten, Micha 5, waar Jezus geboren zou worden, in Bethlehem. Maar het kwam niet in hun hoofd op om samen met die wijzen, want daar zie je het verschil tussen de wijze en de dwaas. De dwaas die zei, nou ja, goed, hij is daar geboren, je kon een bijbeltje beter uit als wij kennen. En die konden precies vertellen, daar wordt hij geboren, maar ze wilden hem niet gaan eren, ze wilden hem niet gaan aanbidden. Ze bleven waar ze waren. Nou, u mag dadelijk naar huis gaan. Ik wil u het kerstgevoel niet ontnemen. Niemand hier, want wij gaan dadelijk ook gezellig met mijn dochter mee. Ze heeft haar huis opengesteld. Heel mooi. Dus wij gaan dadelijk ook gezellig mee en we gaan lekker koffie drinken en we gezellig met de open haard en noem maar op. Dat doen wij ook. Ik wil u het kerstgevoel niet ontnemen. Maar ik neem Jezus wel in mijn hart mee. Die gaat mee. Dat is belangrijk. Je kunt weten, je kunt de boodschap gehoord hebben dat Jezus geboren is in Bethlehem en noem maar op. En alles wat er nu verteld is over de Heer Jezus. Maar hij klopt aan de deur van uw en mijn en jouw hart. Ja, bij mij is hij al lang binnen. Maar ik ken niet iedereen hier, maar Openbaring 3 vers 20 zegt, ik sta aan de deur. Wie staat aan de deur? Jezus. Niet meer de babytjes, de volwassen Jezus. De man Jezus, die gestorven is, opgestaan is. En hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En het is aan jou, die keuze die laat de Heer iedereen vrij, hè? Hij dwingt niemand. Wij worden gedwongen, nu tegenwoordig, om bepaalde dingen te doen. Ik ga het maar niet meer zeggen hier. Maar de veedrang, dwang, die is er gewoon. Nou, zo is de Heer Jezus niet. Zo is God niet. Hij zegt, nou, je mag de deur open doen, maar als je niet wil, ook prima. Tegen mij zeggen ze dan, ja, dan kom je op de IC en je krijgt van alles, je... Noem maar op. Nou, dat is mijn keuze. Maar dit is veel erger. Al die mensen die mij nu waarschuwen. Oh, en er zijn er heel veel waarvan ik weet dat de Heer Jezus niet in hun hart is geboren. Kijk, weet je wat veel gevaarlijker is? De Heer Jezus zegt het zelf. Ben niet bang voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet je ziel of je geest. Vrees eerder hem die wel ziel en geest kan verderven in de hel. Dat is de boodschap die willen we niet graag horen. En toch breng ik hem hier vanavond. Want de tijden zijn zeer ernstig. De Heer Jezus kan spoedig komen. Hij komt eerst om zijn bruid, de gemeente, op te halen en te brengen in het vaderhuis. En daarna komt hij in Openbaring 19 terug met zijn bruid, met de gelovigen die hem toebehoren om te oordelen. Nou, daar wil ik deze boodschap mee eindigen. Kijk, we hebben die uitnodiging ontvangen. Kom, laten wij aanbidden. En er is iemand die wordt in de Bijbel de overste van de wereld genoemd. Die heeft er een gruwelijke hekel aan dat wij hier vanavond met ons groepje bij elkaar zijn gekomen, ondanks alle adviezen van de regering, ondanks het advies van het CIO, ondanks, noem maar op, zijn wij toch hier, wel houden we ons aan de basisregels zover mogelijk, om zelf gehoor te geven aan deze oproep. Komt, laten wij aanbidden. Nou, ik ben heel blij dat dat vanavond door is gegaan, dat we hier bij elkaar zijn. Hoe het volgend jaar eruit ziet, dat weet ik niet. De Heer Jezus zegt ook niet dat we zo ver vooruit moeten kijken. Hij zegt wel dat we hem moeten verwachten. Want hij zegt, zie, ik kom spoedig. Hij komt snel en alles wijst erop dat hij heel snel komt. En ik hoop en ik bid eigenlijk dat iedereen die hier in de zaal is vanavond, dat hij erbij is. Kijk, wij nu hebben kerstfeest, wij vieren feest ter ere van de Heer Jezus van zijn geboorte. In Lucas 15 staat, daar zegt de Heer Jezus het zelf, de Zoon van God, er is feest in de hemel voor elke zondaar die zich bekeert. Dan is er feest in de hemel. Nou, ik hoop dat we hier samen een groot feest mogen hebben, maar dat er ook feest in de hemel is. Als hier iemand nog aanwezig is en hij heeft nog niet geknield hier, daar bij die kribbe en het kruis eigenlijk, ja, dan hoeft dat hier niet vanavond. Misschien in je hart, je mag het doen in je hart, maar doe het dan vanavond als je in je binnenkamer bent. Want morgen kan het misschien te laat zijn. Laten we samen bidden. Heer onze God en Vader, wij danken u nogmaals dat wij hier samen het kerstfeest mogen vieren. In het bewustzijn dat uw Zoon, de Heer Jezus, hier vanavond in ons midden is. Ja, niet hier liggend als een baby in die kribbe. Maar hij is hier in ons midden, want hij heeft het zelf gezegd, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Heer, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Vader, dat u uw Zoon naar deze aarde hebt gezonden. In de volheid van de tijd, zo'n 2000 jaar ruim geleden, is hij naar deze aarde gekomen als een kwetsbare, zwakke baby. En is hij gestorven als een volwassen man, bespot, gehoond, vernederd, beroofd van zijn kleren. Ook toen was er geen plaats voor hem. Ik wil bidden dat ieder die hier vanavond zit en de deur van zijn hart nog niet geopend heeft, dat die deur geopend wordt. En dan zegt u, Heer Jezus, dan komt u binnen. En ik zal maaltijd met hem houden. En hij met mij, of zij met mij. Dank u wel voor uw genade en uw liefde. Dank u dat we deze kerstdagen met elkaar mogen doorbrengen. Misschien met familie, misschien dat we uitgenodigd worden als we alleen zijn. We danken u en we willen u bidden dat we iets van uw liefde mogen laten zien, van uw genade. Dat er een stukje saamhorigheid mag zijn, geen verdeeldheid, geen ruzie, geen getwist over allerlei zaken die zich nu in deze wereld afspelen. Het is de moeite niet waard, Heer Jezus, en u zegt dat ook. Het is de moeite niet waard. Heer, wilt u allen bewaren straks op de weg naar huis? Wilt u ons een fijne tijd geven met elkaar en ook met onze geliefden, met onze gezinnen? Dank u wel nogmaals, Vader, voor de gave van uw Zoon. Amen. Ik mocht iets langer, heb ik begrepen.